Onze hulp en verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus den Heer, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen uit Psalm 68 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 68, vers 1. De Heer zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid doen zuchten. En het tweede vers, maar het vrome volk in u verheugd, zal huppelen van zielevreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. En wat daar verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 68.
stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in de brief van Paulus aan de Galaten, daarvan het tweede hoofdstuk, vers 15 tot en met 3 vers 13. Galaten 2 vers 15 tot en met 3 vers 13. Alwaar de Heilige Geest als volgt heeft doen schrijven: Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen, doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet door uit de werken der wet, daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde, dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zoude. Ik ben met Christus gekruist, en ik leef doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, volleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Indien maar ook te vergeefs. Wie u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de predikatie des geloofs? Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek, want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen, en dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Tot zover, laat ons bidden. Soeverein en eeuwig God,
die onze schepper, wetgever en rechter zijt. Hoe zal er ooit in Numansdorp een bekeerd worden, Heer? Hoe zal het ooit kunnen? Waar wij ons van u hebben losgescheurd en al ons best doen om zo snel mogelijk in de hel te komen. O God, hoe zal er ooit in Numansdorp een bekeerd worden? Misschien zit er wel zo iemand in de kerk die met die schreeuwende onmogelijkheid over de wereld kruipt. Omdat gij uw wezen in zijn ziel hebt afgedrukt. Och, wil doen, Heer. Uw wezen, uw rechterlijke wezen, in onze ziel afdrukken. Uw beminnenswaardig wezen in onze ziel verklaren. Opdat wij eraan gaan. Heer, en verbrand worden tot stof en as, o eeuwige Jehova. Wil het ons schenken om uw aangezicht te zoeken, dat goddelijk en heerlijk aangezicht. O God, wie zal die deuren van uw aangezicht ons open doen? Doe ons toch beleven, Heer, onze ontzaglijke val. Want we zijn zo dood voor de dood en dood voor die scheiding, al kunnen we dan wel rechtzinnige woorden gebruiken en een vroom gezicht trekken. En menen u te behagen, och Heer, wilt ge die rommel verbranden, opdat de Christus ons nodig worden als betalende borg. Alleen die Christus, alleen die Emmanuel, die uit uw eeuwige raad voortkwam. En geopenbaard is de zijner tijd, Heere, dat gij toch de hemelen scheurt. O, wilt gij nog het woord bezwangeren met uw heilige geest? Want, Heere, wij begeren het niet. Wij wensen niet bekeerd te worden. O, wil het ons leren en ons uitdrijven tot u, die eeuwige God, opdat we op u aangetrokken werden in uw beminnenswaardig wezen, in de uitschittering van uw deugden in onze ziel. De openbaring van den Heer Jezus Christus, die borg, die tussentredende borg, die voor een gode vijandig volk de vloek opvangt en zich liet verteren, het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht, om een weg te banen door de dood heen tot aan uw hart, o drie enige en eeuwige Jehova. Hoe zal er toch ooit in Numansdorp heen bekeerd worden? Heere, zend uw licht en uw waarheid ons nog neder in ons verleugend en verdonkerd bestaan, tot eer en verheerlijking van uw naam. tot zaligheid onze ziel. Om Christus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 38 en daarvan vers 7, 8 en 9. Psalm 38, vers 7. En mijn ontstoken ingewanden doen mij brandend en voor elk verachtelijk zijn. Verzacht uitgeteerd door al mijn klachten zijn mijn krachten zeer verbrijzeld en vergaan. En het negende vers, maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u en al mijn leed met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet. En weet, Psalm 38, vers 7, 8 en 9. Eerste collecte in deze dienst voor de evangelisatie. Tweede collecte voor het fonds bijzondere noden. Hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen. vindt de tekst voor de bediening des
woords in Galaten 2, het 20e vers, deze woorden. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Saulus van Tarsen, die was in 3 dagen rijp om te worden afgesneden van zichzelf en in Christus te worden ingelijfd. In 3 dagen. Sommigen doen daar wel 30 jaar of langer over. Want zalig worden, niet waar, dat betekent, en dat is, God doet een afgesneden zaak op aarde. Saulus van Tarsen, die was in zijn jeugd een schrikbeeld. God greep hem tot een genadig toonbeeld en stelde hem in leer, in leven en in sterven tot een voorbeeld. Luther die zegt van deze Galatenbrief, dat moet u echt lezen hoor. Luther, de Galatenbrief, dat moet u lezen. Luther zegt, ik ben met de Galatenbrief getrouwd. Dat is mijn brief. In deze brief geeft Paulus een antwoord op de vraag, hoe word ik rechtvaardig voor God? Hoe verkrijg ik vrede? Rust voor mijn ziel, bevrijding uit de vrezen des doods. Hoe word ik over die ondempbare kloof heen gebracht? Hoe verandert voor mijn ziel het toornend aangezicht van mijn rechter in het vriendelijk aangezicht van mijn vader? Dat was de vraag. Door de werken der wet of door vrije genade? En je moet maar denken, mensen, als je ergens een vijand van bent, tenminste ik er wel hoor, dan is het van vrije genade. Een vijand. En nou was het zo, al bij de Galaten, altijd door, sinds de geschiedenis begon, worden de wet en het evangelie vermengd. Worden wet en genade vermengd. En dat was daar ook zo, in die gemeente aan de Galaten. En Paulus, die is nu door den Heere verkoren als een vurig kampvechter voor de recht van de rechtvaardiging door het geloof alleen in Christus. Zijn naam uit te dragen onder de heidenen. Predikende enkel die gekruisigde Christus als het schatkistje van het welbehagen Gods, opkomend uit het eeuwig liefdeswelbehagen des Heren. Wet en genade. Het is de wet Gods die een zondaar bindt en slaat en trapt en vervloekt. Het is een bediening, schrijft de Heilige Geest, der verdoemenis. De wet zegt, ge moet werken, ge moet de zaligheid verdienen. Ge wordt in het diensthuis onder het juk der wet gebracht om tichelstenen zonder stro te bakken. En al was het zo in de gemeente aan de Galaten, daar hadden ze nu dominees gekregen. Nadat Paulus er geweest was, dominees die preekten van allebei wat. Dat waren van die leraars, die waren aan één kant gebakken. Maar die waren nooit omgekeerd. Die wilden van allebei wat. Helpende genade. Een helpende Christus. Om toch uiteindelijk zichzelf met Jezus te redden. Maar je moet dit maar bedenken, mensen.
Het is een eeuwigheid verschil of dat gij u met Jezus redt of dat Jezus u redt. Dat is een eeuwigheid verschil. Vandaar komen ook al die praatjes, dat was in die gemeente ook zo, die zo vroom klinken. Van je moet toch goed bidden, dominee, en niemand is volmaakt. Maar je mag toch hopen dat Jezus je redden zal. Maar Christus heeft betuigd, alleen wie zijn leven verliezen zal, die zal het vinden. En bij de Galaten waren dus ook zulke dominees gekomen. En natuurlijk, die trekken altijd het meeste volk. En Paulus die toornt er tegen. Tegen die dominees die daarna hem gekomen waren. Hij zegt, al was het dat iemand. Al was het een engel van de hemel. U een ander evangelie predikt dan ik u verkondigd heb. Die zij vervloekt. Tegenwoordig zouden we zeggen, nou, Paulus, dat is ook hoogmoedig. Nee, Paulus herhaalt het nog een keer. Hij zegt, die zij vervloekt. Want ik heb het niet van een mens ontvangen, maar ik heb het van God ontvangen. Met krachtige woorden neemt hij stelling tegen elke afwijkende prediking. Het is niet naar de mens. En niemand heeft dat beter geleerd dan Paulus, die later schrijven mocht. Uit genade zijt ge zalig geworden, dat niet uit u, maar het is Gods gave. Opdat er niemand roemen zou, dat betekent alles wat ge hebt en alles wat ge zijt. En alles wat ge maar redeneert, al is het nog zo rechtzinnig. Er is trouwens niemand zo orthodox als de duivel, hoor. U het goed omdenken. Er is niemand zo orthodox als de duivel. Godsdienstig, braaf, maar in de macht van de Satan, van de zonde. Van de dood, is het dan niet goed om netjes te leven? Ja, ik wou dat iedereen een fariseer was. Zo in Duits, ja, ik wou dat iedereen een fariseer was. Dan zag er heel wat beter uit in land en kerk. Tuurlijk, jawel, tuurlijk is dat wel goed om netjes te leven, maar de boom is verrot. Direct na de val is de geestelijke dood ingetreden. En niet een mens die goed op aarde doet. God kweekt geen vrome mensen. God rechtvaardigt de goddeloze. Het is een groot deel schuld van de prediking. Dat er in onze kerk zo weinig meer gebeurt. Van waarachtige bekering. Het is een groot deel schuld van de prediking. Dan hebben wij ons te beschuldigen. Want elke waarachtige opwekking is altijd begonnen met een opwekking van de dominees. Op de kansels, in de studeerkamers. En daar is de dood en de ellende. En vandaar dat onze kerk, en niet alleen de onze, maar onder de dood en de grauwheid, dikwijls van een verstarde rechtzinnigheid verrot gaat, het geheim verraten heeft en de God aller genade zich al meer en meer terugtrekt uit land en kerk. Het is een groot deel schuld van de prediking. Als je dit maar hebt, en als je bent toch ook wel eens ontroerd geweest, en noemt u maar hebt en men rust op ditjes en datjes, zonder ooit waarachtig verloren te zijn gegaan. En het is toch waarachtig waar, wat Thomas Boston schrijft, als hij zegt, ik zou verloren gegaan zijn, eeuwig verloren, als ik hier niet verloren was gegaan. Saulus van Tarsen, hij blies dreiging en moord. Het was een briesende leeuw. Zo ging die niet waar naar Damascus. Hij zat vol dreiging, vol woede en boosheid. Midden op de dag, u weet het niet waar, was die reizende naar Damascus. Iedereen was in de rust en hij kon niet rusten, want de goddelozen zijn als een voortgedreven zee. Ze hebben geen vrede. U voelt het wel, toch voelt u het wel van binnen. Diep in je ziel voel je het wel. Geen rust, of wel? Geen vrede. Tuurlijk niet. En nou is Saulus op weg naar de slachtschaapkens van Christi in Damascus. Wat zou dat een klap geven onder die mensen? Onder Gods lieve volk in Damascus. De wolf die nadert de slachtschapen Christi. Paulus rust niet, hij jaagt maar voort. Hij snelt naar Damascus als een bloeddorstige tijger. Weet je wat hij in zijn zak had? Het gekrookte riet en de saambinder. En om Sion's wil en van de groen. Echt waar, die had hij in zijn zak toen hij naar Damascus ging. Zo'n man was het, maar het was wel een bloeddorstige tijger. Zo ging en hij had geen rust. Maar ja, er was ook nog iemand anders die geen rust had. Die rustte ook niet. De wachter Israëls, die slaapt nog sluimert ooit. Plotseling is er rond die vrome, bekeerde man een hemels licht. Feller dan het licht van de zon. Weet je wat dat is? Dat is iets van Gods heerlijkheid. Iets van Gods heerlijkheid. En er staat dat licht dat omscheen hem. U hebt dat misschien wel eens zien als je 's avonds door de bossen rijdt. En dan vang je soms een haas in de koplamp. Dan kan die er niet meer uit. Dan zit die in het licht gevangen. Zo was het met Saulus ook. Het omscheen hem. Er was niet een gaatje meer waar hij doorheen kon kruipen. God had hem opeens gevangen. Broeders en zusters in Adam, heb God je ooit gevangen? Dat je er niet meer uit kon. Het is zo nodig. Het is zo nodig. Zo fel was dat licht dat hij op de grond viel. Daar heb je een zuiver kenmerk. Als ooit de Heere God je gaat bekeren, dan val je op de grond. En dan kun je ook niet meer weg. Daar was een licht van den hemel. Daar lag hij nou. Bent u daar ook bij? Bent u daar ook bij? God begint nu deze goddeloze voor te bereiden voor de rechtvaardiging. Calvijn die schrijft, tegenwoordig zeggen ze zulke wonderlijke dingen van Calvijn, zelfs professoren waarvan je anders mocht verwachten. Maar Calvijn die schrijft, het hart is niet geopend voor Gods barmhartigheid, tenzij het geheel en al ontledigd is van alle waan en waardigheid. En ook Saulus van Tarsus, die moest tot een volkomen verslagenheid gebracht worden, om zo tot het ontvangen van Christus' genade bekwaam te worden gemaakt. En daar ligt hij nou, die vervolger van de gemeente. Waar is nou zijn grootheid, die is weg? Dat zou ik u nou gunnen. Waar is nou zijn bekering, die is weg? Waar is het gekrookte riet? Nou, hij is het kwijt. Waar zijn zijn oude schrijvers? Nou, hij kan er niks meer mee beginnen. Waar is zijn wijsheid? Nou, die is weg. Hij stamelt, maar wat weet je wat hij stamelt? En daar moet je nou eens om denken. Wilt je er wel om denken? Wat hij nou zegt, dan stamelt hij als hij op de grond ligt. Dan zegt hij, wie zijt gij, Heer? Kende hem niet. Hij kende hem niet. O God, ik ken u niet. Hij weet het niet meer. Wat zou dat een gezegende tijd zijn. Als al die mensen die het zo goed weten. Als die het dus niet meer wisten. Als die het dus echt niet meer wisten. Als al die mensen die zo hun eigen gedachten hebben over bekering. Je kunt van die mensen tegenkomen die weten precies te vertellen hoe God de mens bekeert. Precies. Wat zou dat een mooie tijd wezen als die mensen het dus niet meer wisten. Als die eens op de grond kwamen te liggen en moesten zeggen, wie zijt gij, Heere, want ik ken u niet. Weet u wat u dan horen zult? Dan zou u horen uit het woord Gods door de geest in uw ziel. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Die gij vervolgt. Kijk, toen werd die man een dwaas, een stumper, een arme kruiper wordt u dan. Alles kwijt. Hij was zo bekeerd, die Saulus. En nou wordt hij onbekeerd. Goddeloos. Weet u wat er nou in onze tekst staat? Er staat, ik leef, doch niet meer ik. Vindt u dat niet vreemd? Moet u eens overdenken. Wilt u er eens over denken? Er staat, ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. Hoe kan dat nu? Hij is gekruisigd en toch leeft hij. Dat is wat. Daar staat niet meer ik. Daar staat er. Dus dat we zeggen, vroeger leefde ik wel. Hier hebt u nou Saulus van Tarse voor zijn bekering. Toen leefde zijn ik. Nou zegt hij niet meer ik. Maar toen leefde zijn ik, toen zat zijn ik op de troon. Het ik van zelfhandhaving, van u en van mij, van ieder mens, na de zondeval. Saulus, die was toch zo'n vrome, onbekeerde man. Hij had zo'n ijver toch, God, maar zonder verstand. In zijn ziel zat er één op de troon, dat was zijn ik. Paulus die zegt, later getuigt hij van zichzelf, hij zegt... Zonder de wet leefde ik eertijds. Zonder de wet. Je hebt mensen, kijk de kerk zoals die hier nou is vanmorgen, die bestaat uit twee groepen mensen, dat kan niet anders. Je hebt mensen vol van godsdienst en vol van goede werken. En je hebt ook mensen vol van de Heilige Geest. Zou die hier ook wezen? Vol van de Heilige Geest, of laat ik liever zeggen. Misschien heb je hier ook nog wel een ziel waarin den Heilige Geest in beginsel werkt. Ja. En wie ben u? Wie ben u? Bloeit uw eigen ik hoog op? Of is uw ik verbrijzeld door de Heilige Geest? Is het kapot geslagen door de hamer van Gods woord en wet? Want God staat er woont alleen bij de verbrijzelden. En die nederig van geest zijn. Woont God dan niet bij de nette mensen? Bij die brave godsdienstige mensen die zo'n beetje met... Vooral met hun gezicht naar beneden en een beetje het gezicht scheef en de stem een beetje trillen. Woont God dan? Nee, daar woont hij niet, nee. Die toch wel zo netjes kunnen bidden, nee, daar woont de duivel. Calvijn zou wel zeggen, dan kleedt de duivel zijn zwarte kop met een wit kleed. Ja, dat kan die ook, natuurlijk. Natuurlijk. Maar God woont alleen bij de verbrijzelde en de verslagen geest en die voor Gods woord beeft. En zo ging Saulus van Tarse nu Damascus in. Als een hellekind. Als een hellekind. Eerst was hij vol godsdienst, hij was een fariseer, hij was onberispelijk. Hij was helemaal geen... voor zijn bekering. Wel nee, elke morgen dan zong hij gena, o God gena. En elke avond was hij een tijd in gebed en hij kon zo smeken tot God. En hij kon God zo aanroepen. Hij was geen geveinsd om zo te zien. Hij had voor de genoegens van deze wereld geen tijd. Hij wilde helemaal voor God leven, voor zijn bekering. Hij jaagde maar naar één ideaal. Naar de glorie van God en van zijn volk en van zijn kerk. En hij had maar één ding op het oog voor zijn bekering. Eén ding op het oog, dat was de ere Gods. En daar kon hij zo ontroerend over praten op een verjaardag en zo. Dan kon hij nou, dan wou die wereldse gesprekken, dat deed hij niet aan mee. Maar hij altijd ging hij maar over de schrift en oh nou. En over hoe het vroeger was. En hij leefde in zijn eigen kracht. En in zijn eigen wil. En in zijn eigen wijsheid, in zijn Adams bestaan, in een vrome ijver voor God. Kortom, je zou misschien kunnen zeggen, hij leefde eigenlijk altijd wel zo'n beetje in de dankbaarheid. Ja, je hebt van zulke mensen altijd in de dankbaarheid. En ze weten niet wat ellende is en wat verlossing is. Daar zijn ze dan doorgeleid, zeggen ze. Gods volk wordt er nooit doorgeleid. Door geen van de drie stukken, die worden er hoogstens enigszins ingeleid. Maar doorgeleid, dat is Gods volk pas in de eeuwige Godstad boven. Gods volk wordt er ingeleid. En mag ik u nou een vraag stellen, mijn medereiziger? Denkt u wel eens in uw leven na over uw echte positie voor de eeuwige God? Denkt u er wel eens over na? Want ge komt toch voor hem te staan straks. Straks dan staat u voor zijn rechterstoel. En dan zult u hem niet één uit duizend antwoorden. Ik zou het u zo gunnen, maar ik weet het is niet van belang hoor wat ik u gun. Maar dat uw ogen geopend werden. En dat ge uw verdoemelijke staat voor God leerde kennen. Dat de schreeuw van onze ziel het is. Wijk van ons, o God, want we hebben geen lust aan de kennis uw wegen. Daar begreep Saulus van Tarsus niks van. Van zulke praat. Begrijpt u het ook niet? Nee, dat leert als God u persoonlijk tegen de grond gooit. En als ge die ontzaglijke scheiding tussen uw zwarte ziel en die reine Jehovah gaat inleven bij geestelijk licht. Van nature leeft een kerkmens maar door op de weg naar de hel. Hoe kan dat? Verduisterd in het verstand. Vervreemd van het leven Gods. Het was in het leven van Saulus eigenlijk zo. Ik leef. Later mocht hij zeggen, ik leef niet meer. Maar toen was het nog, ik leef. En weet u hoe dat nou is? Iemand die niet wederom geboren is, die denkt dikwijls dat hij wederom geboren is. En een wedergeborene die houdt zich dikwijls voor een onwedergeborene. Ja, de dwaze maagden die dachten toch ook dat ze wijs waren. En ze stonden met hun neus tegen de deur van de hemel te schreeuwen om erin te komen. Want ze hadden er toch recht op, dachten ze. Bijna binnen, dat is eeuwig buiten. Wederom denk ik. En andersom is het ook waar bijna buiten is, eeuwig binnen. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Ach, het zal vreselijk zijn te vallen in de handen van die rechtvaardige rechter, die de schuldige nimmer onschuldig had. Misschien zegt er vanmorgen iemand, ja maar dominee, maar het is met mij toch anders. Nou zegt u het maar. Ik heb belijdenis gedaan, Saulus ook. Ik heb er ernstig over nagedacht, Saulus ook. Voor zijn bekering, ja zeker. Ik heb een hele lijst. Nou, waar zal ik beginnen? Ik ben nederig, ik ben gedoopt, ik heb de school met de Bijbel gehad, belijdenis gedaan, ben aan het avondmaal geweest. Ik heb een flinke kerkelijke bijdrage altijd gegeven, een ijverig ouderling, ik heb heel wat meegemaakt. Ik zou wel een boek over mijn bevindingen kunnen schrijven. Saulus ook. Maar voor zijn bekering. Te kort voor de eeuwigheid. Saulus die was er vast van overtuigd dat hij bekeerd was. En toen God hem op de grond wierp, toen werd hij een goddeloze. Velen die menen dat ze kinderen God zijn, hebben nooit geleerd dat ze goddeloos zijn. En dat ze buiten Christus zijn. Als ik u één ding mocht gunnen vandaag, dan zou ik u dit gunnen. Dan moet u nou eens veel om vragen vanaf dit oog. Aan God vragen om buitenzettende genade. Waarom? Dat u het mocht leren goddeloos te wezen. Zonder hoop en zonder God in de wereld te wezen. U die hier vanmorgen in de kerk zit. En misschien is er iemand die denkt dat geldt niet voor mij. Dat kan best. Of iemand die voelt bij zichzelf enige wrevel opkomen. Dat kan makkelijk hoor. Onder de prediking. Dat kan makkelijk. O mannen. Mannen en vrouwen. En kinderen. We hebben allen gezondigd en derven Gods heerlijkheid. En als je nou net zoals Saulus van Tarsus zo geweldig bekeerd bent. Je zult voor eeuwig omkomen. Als ge niet ter aarde wordt geworpen, rijk en verrijkt, geen ding gebrek, maar ge weet niet. En overdenk dat nou stuk voor stuk, dat ge zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind, naakt. Overdenk dat. En God mocht erin meekomen. Buitenzettende genade. Hoe arm u bent. Paulus die leerde het in Damascus. In 3 dagen. Toen God gezegd had tegen die beste man. Je bent een goddeloos mens, Saulus. Toen achtte hij alle dingen schade en drek. En daar kun je niks meer mee doen. Hij werd als een brandhout uit het vuur gerukt. God zegt ik wil en dan zult ge vallen. Vallen heel diep in de ruisende kuil. In de diepste duisternis. Daar kwam Saulus van Tarsus terecht. Tegenwoordig zeggen ze het hoeft niet zo benauwd meer. Het hoeft niet zo diep meer. Het gaat net zo benauwd en net zo diep als dat God het doet. We hoeven niet te vragen om zwaarigheid. Nee, dat is er zat. Maar waarachtigheid. Waarachtigheid. Toen God hem ging bekeren, toen werd die man blind. En dat is nog zo. Durft u, moet nou eens eerlijk zijn. Durft u te gaan slapen vanavond. Terwijl je op de rand van de hel ligt. En dan toch gaan slapen vanavond. Is het niet gemeente, is het niet onvoorstelbaar. Ga slapen vanavond. Onbekeerd. Als je morgenochtend voor zijn rechterstoel wakker wordt. en dan met de bezem des verderfs wordt weggeveegd naar het eeuwig oordeel toe. Dan is het voor eeuwig te laat. En weet ge wat nu zo'n wonder is? Dat noem ik nou echt een wonder in een wonder. Dat noem ik dit. Dat een kerkmens kan zalig worden. Dat noem ik een wonder in een wonder. Dat zo'n man zalig geworden is. Hoe bestaat het dat zo'n goeie, godsdienstige man zalig is geworden? Hoe is dat dan gegaan? Wel, Paulus die zegt later: ik leerde de wet kennen. De wet kwam in mijn ziel en toen ben ik gestorven. Dus hij raakte alles kwijt. En nu vraag ik u vanmorgen niet veel, maar dan zou ik u dit willen vragen. Dat de verdoemende kracht van Gods heilige wet in uw ziel is afgedrukt, u schuldig stelt. Paulus zegt: toen de wet ingekomen is in mijn ziel, toen ben ik gestorven. En al Gods ware kinderen die zeggen hem dat na. Eerst leefde hij goed voor zijn bekering. Niet dat hij niet van genade wilde weten. Oh ja, hij zong het elke dag. En in al die psalmen die hij dan zong, hoopte hij ook nog zijn God te behagen. En toen kwam daar die Jezus in dat Joodse land. En Saulus die zat op die school van de Joodse geleerden aan de voeten van Gamaliel. En toen kwam daar die Jezus in dat Joodse land, zoals de Heer Jezus vanmorgen hier in de prediking ook, als het ware is. En de Heer Jezus die ging daar prediken en die zijn niet, zijn hier ook nog van die goede, beste, godsdienstige Saulussen, zijn hier ook nog van die keurige, lieve, beleidende lidmaten. Maar Christus die zei, die ging daar prediken in dat Joodse land en die zei, zijn hier ook nog hoeren en tollenaren, zijn hier ook nog gevangenen en kreupelen en blinden en melaatsen die stinken in zichzelf. Mensen tot in de grond toe bedorven. Kijk, zijn hier ook nog hongerigen, blinden en naakten? En van die prediking heeft Saulus gegruwd. Eerst was het dus in het leven van hem: ik leef, de vrome bekeerde Paulus. Gij vanmorgen mens, die wordt aangeklaagd door God, dat ge een eerover God zijt, voor de rechtbank van Gods woord. Ik leef, en Jezus die moet aan het kruis. Dan moet de Christus Gods aan het kruis, want ik gruw van die prediking. En dan staat er, en dan leest u het ook in vers 20, dan staat er: niet meer ik. Niet meer ik. Daar is wel wat gebeurd, die is in één seconde ontroond. Eraf. En we moeten allemaal dezelfde bekering doormaken. Dominee, je hoeft toch niet zo bekeerd te worden zoals Saulus? Ja, ja. Er is maar één bekering. Tenminste, door meneer Koster die stond in Montfoort, die zei: je hebt drie soorten bekeringen. De meeste mensen worden door de duivel bekeerd. Heel veel bekeren zichzelf en sommigen worden door God bekeerd. En dan moet je maar eens uitzoeken welke je nou deelachtig bent. Natuurlijk, dat is waar, maar er is natuurlijk maar één echte bekering door God. Het hoeft niet in drie dagen, nee, nee, daar is dan Heere vrij in. Maar de zaken die hij beleefde, is maar één bekering hoor. Hoe is dat dan gebeurd? Wel, een godsontmoeting. Een godsontmoeting. Een vreselijke ontmoeting. God wil in zijn woord mensen ontmoeten. Dat, laat ik het maar eenvoudig zeggen, dat door den Heere zijn woord gewicht krijgt. In uw leven. Dat het zwaarte krijgt. Dat het gaat drukken in je ziel, zodat alle glans van je leven afgaat en alle fleur eruit gaat, kom er, je zou wel zeggen dat het een echte huisplaag wordt. Een huisplaag bij dag en nacht. Dat je een pijl naar binnen krijgt die je ongeneeslijk ziek maakt. Een vuur van binnen, dat God het ontsteken zou, die al je hoogheid verteert en je bekering verbrandt. Iets van die hamer die steenrots van binnen verbrijzelt. Kijk, dan dringt het woord door tot in het binnenste van uw merg, van uw ziel. Aan twee kanten scherp. Het is als een weerhaak. Die jongens kennen die boeken wel, hè, van die walvisvaders vroeger. En die harpoeniers, die stonden dan op die plecht. En dan een walvis boven kwam en anders kreeg hij zo'n haak in zijn lichaam. En die raakte die niet meer kwijt. Weerhaken zaten er aan. En dan kon die wegzwemmen. Dan liet die lijn vieren soms honderden meters verder. Maar en als die dan uitgesparteld was, dan haalden ze hem weer. Kijk, dat doet de Heer nou ook. Als de Heer iemand een haak in zijn ziel slaat, die raakt hij nooit meer kwijt. Dat kan soms daar jaren duren. Dat hij afzwerft overal heen. Maar God die haalt die lijn weer in. En hij trekt, God trekt een haak in je ziel. Zie je? Als God zijn haken en zijn harpoenen in onze ziel drijft. En zegt, ik ben Jezus die gij vervolgt. Dat is even een boodschap. Als ik nou gedacht had altijd hem te behagen. En hij zegt, ik ben die Jezus die gij vervolgt. Als ik nou gedacht had dat ik zo'n innig teer leven met een Heer had. En hij zegt, ik ben Jezus die gij vervolgt. Paulus die zegt, toen kwam dat ene gebod, gij zult niet begeren. En dat was de grote ineenstorting van mijn leven. Niemand begeert die bekering tot God, maar je moet maar denken, als de Heer je bekeren wil, probeer dan maar eens uit zijn handen te blijven. Dat lukt je heen. Dat lukt je heen. Als de Heer je bekeren wil. God had lust in zijn bekering. De waarachtige verbrijzeling en ontroning van het ik. Het komt hierop neer dat een Heere in zijn woord bijzonder meekomt. En u grijpt. Dan begint de worsteling. Dan zit je onder de preek niet te slapen. Hoor. Niet te slapen. Dan begint de worsteling. Wie zijt gij, Heer? Dat heeft al zo menig mens geroepen. Ik begrijp u niet, Heere. Wie zijt ge toch in de nood van je leven? Daar ligt nou die razende, onwillige rabbi. Die onmachtig en bedorven. Kijk, dat gelooft uw ziel als God komt werken in je leven. Ik wil niet. Ik kan ook niet. Ik heb niet, ik ben niet en gaat u maar door. Dan begint de worsteling. Als de levende God u heeft gevangen met een haak uit zijn woord uit de hemel. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Dat is een gebeuren. Als je de boodschap thuis krijgt, is onherstelbaar bedorven en door goddeloos. De dood in de pot, de dood in je gebed, de dood in je kerkgang, in je beste werken. Dan kom je toch wel enigszins in de vreselijkheid van een godonterend bestaan. O, zegt een waarachtig zinkende en heilbegerige ziel. O, als de Heere maar gewillig was. Maar zo is het niet. O, Heere, wie zijt ge toch? Hoe kom ik ooit in de ruimte der kinderen Gods? Het geloof is een gave Gods en hoe krijg ik die gave? Waarom houdt u toch doof, Heere? Wie zijt ge toch? U krijgt het niet goedkoop, hoor. Het is wel genade, maar het wordt alleen in een weg van heel hard werken verkregen. Ja. Het is een worsteling. Dat ik van mij.
Saulus was 3 dagen dat hij niet at en niet dronk. Jacob worstelde de ganse nacht aan de Jabok. Het is wel uit genade, maar het is een worsteling. De Heere zegt, als het hun bang is, zullen zij mij vroeg zoeken. Hoe raak ik ooit mijn zonde kwijt? Mag ik u eens vragen, mijn medereiziger, waarmee stelt ge u tevreden voor de eeuwigheid? Waarop denkt u nou straks af te reizen? Als u nou vanmiddag moet sterven, waarop denkt u dan te kunnen sterven? Hoe denkt u dan God te kunnen ontmoeten? Doet u dat misschien met een droom? Ik sprak Frederik een enkele week geleden, een man die had zo mogen dat paradijs gezien. En daar zou u nou straks komen. De duivel, dat is van de duivel. Doet u dat ook misschien met een droom? Of met een verse regel misschien? Die u wel eens ontroerde, of met een tekst? De duivel die geeft meer teksten dan God. Ja, daar ben ik ook wel van overtuigd. De duivel doet dat meer dan God. Wat is er toch een steunen op valse gronden? Terwijl Gods woord ons leert, daar is maar één grond. De grote vraag is helemaal niet of ge veel of weinig ontroerende zaken hebt beleefd. Of ge misschien van vele uitreddingen kunt spreken. Maar de grote vraag is, ik lees ik in de tekst, bent u gestorven? Ik leef, zegt Paulus, toch niet meer ik. Dat wens ik u nou toe. Een haak in uw ziel. Een net over uw leven dat nu roemelijk is voor God. Saulus in Damascus, in die 3 dagen. Die werd gebracht tot voor de poorten van de dood. Het wordt een mens wel waarachtig nameloos bang. Als die betrokken gaat worden in het gericht Gods. Waarbij u al uw zonden ordentelijk voor ogen gesteld wordt. Moet gewoon vragen. Om smeken, mens, o God. Stel het mij toch ordelijk voor ogen. Maar u moet niet vragen, vergeef mij toch mijn zonde. Dan vraagt u misschien elke keer, moet u eens direct mee ophouden. Moet u nooit meer om vragen. Of God uw zonde vergeeft. Maar u moet er zo mee beginnen om te vragen, o God, wilt u het mij toch ordelijk voor ogen stellen? Mijn zonde en mijn verdorven bestaan. Als de Heilige Geest dit recht Gods, die gekwetste majesteit Gods, in onze ziel bekend gaat maken. Dat ik God heb gestaan naar zijn leven, naar zijn kroon, naar zijn eer. Dan worden we eerlijk gemaakt. Ik wil, zegt de dichter, mijn misdaan die u tergen, niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Kijk, daar ligt Paulus voor de alwetende God die zijn hart doorschouwt. Dan krijgen we te doen met die rechtvaardige God die de schuldige nimmer onschuldig houdt. Als onze zonde rol gaat de rijken van de aarde tot de hemel toe. En als een loodzware last ons over de wereld doet kruipen. Saulus van Tarsen die was in die 3 dagen geschikt voor de hel. Als de aarde gereed is om zich te openen, om met Korach levend ter helle te varen, de rechter en de zondaar. Niet pleisteren met Gods barmhartigheid, nee, eerst moet Gods rechtvaardigheid gekend en beleefd worden. De rechter en de zondaar, tegen beter weter ingezondigd.
Tegen zulke goede tieren, God, heeft God mij dan ooit kwaad gedaan? Nee, nog nooit tegen zulke God gezondigd. En nu rechtvaardig is zijn vonnis, verdoemelijk voor God. Eenmaal in de staat der rechtheid, waar het pronkjuweel van zijn schepping. En nu goddeloos, onrein, vervreemd van Gods zalige gemeenschap. Weet u ervan? En dan niets voor ogen dan ondergang. En de aanklacht van Satan en van onze eigen ziel brandt van binnen. En wat is dan het allerzwaarste? Wat is in de weg van de volkomen afbraak? Het allerzwaarste? Eeuwig God te moeten missen. Dat is het allerzwaarste. Eeuwig van zijn zalige gemeenschap vervreemd te blijven. En rechtvaardig, dan zegt een dichter, ik vond benauwdheid en droefenis. Er was geen ontvlieden voor mij, terwijl zijn ganse ziel schreide naar God. Zalig is die mens die plat op de grond komt te liggen en het uit moet roepen. Verloren, o God, ik wou wel vluchten. Maar kon nergens heen, zich bewust de eeuwige dood te hebben verdiend en schreiend tot die God. Kijk, dan staat ons niets voor ogen dan ondergang. Dan is de zondaar die het zijn vonnis aanvaardt als een misdracht, kwam ik openbaar. Liggende voor de poorten des doods, laat ik nog zeggen dat Calvijn zegt, dan leidt ge schipbreuk in het schip der wet. Schipbreuk, dat wil zeggen, ge moet vergaan, schip kapot, de golf, de branding over uw ziel, ge moet vergaan, schipbreuk in het schip der wet, in het verderf, en dat rechtvaardig. En kijk, en dan, in het dodelijkst tijdsgewricht, dan zullen daar zijn, en dan zijn daar ook, de doorboorde armen van Emmanuel, die Saulus opvangen, die een zondaar opvangen, als de rechter het vonnis spreken zal, ziende op Emmanuel. En Saulus in Christus geborgen, ziende op die middelaar spreekt, dochter, zoon, sta op, uw zonden zijn u vergeven, moet u eens indenken, mijn zonden voor eeuwig vergeven, weggedaan, uit Gods boek gedelgd, bedekt onder het borgbloed van Emmanuel, al mijn zonden achter God rug gedaan, en die versen weg tot de Christus en in hem tot de eeuwige Jehovah geopend. Kijk, en als dan wordt toegepast aan onze ziel de toegerekende gerechtigheid van Christus, rechtvaardig in hem, spreek mij nimmer en nooit meer van iemand dan van hem alleen. Paulus die zegt, het is toch te verstaan dat die man het zegt met de ontroering van zijn ziel. Ik wens niets anders meer te weten dan die gekruisigde Christus. Hoe God hem daar in Damascus langs de wegen des doods gebracht heeft tot aan het hart van de eeuwige zelf onder het bloed van Christus. Er vrijspraak in hem en het recht op het eeuwige leven. Wij dan, jubelt die man later uit, wij dan, gerechtvaardigd zijnde, Uit het geloof hebben vrede bij God door. En wat zegt hij dan? En dan zegt hij door onze Heere Jezus Christus, wiens eigendom ik ben. Misschien vraagt iemand, maar hoe zal ik ooit die vrijspraak vernemen, de Christus ontvangen in zijn priesterlijke bediening en dat nieuwe kleed ontvangen? Wel nu, dat geschiet alleen maar door het geloof. Het geloof was een gave Gods. Niet het tijdgeloof, hoor. Tijdgeloof, dat geeft allemaal van die sympathieke aardige mensen. Dat zijn echte aardige mensen. Maar het zaligmakend geloof. Weet u wat dat eigenlijk is? Dat is het oog dat die Emmanuel ziet in zijn dierbaarheid, in zijn beminnelijkheid, in zijn heerlijkheid. Weet u wie het zag? Die vrouw die een zondares was, die aan zijn voeten knielde. Die zag met het oog des geloofs, als het ware door de voorhangsel van zijn vlees, iets schitteren van zijn middelaarschap. Weet u wat het waarachtig geloof is? Dat is het oor dat de vrijspraak des levens beluistert. Het is een gave Gods. Daar is menig mens die roemt in zijn geloof, die nimmer op de grond gelegen heeft, die het nimmer heeft uitgeschreeuwd in de nood van zijn ziel. O God, wie zijt ge toch, die nimmer hopeloos, handenloos en voetenloos voor de eeuwige God gelegen heeft. Paulus die zegt, niet meer ik. Toen heeft het God behaagd zijn zoon in mij te openbaar. Dat is de rechtvaardiging van de goddeloze. De wanhoop riep met open mond dat mij de dood te wachten stond en ik moest ter helle zinken. Dat is vallen. Weet u wat de rechtvaardiging van de goddeloze is? Ja, het is heel eenvoudig eigenlijk. Het is vallen. Vallen, en vallen willen wij niet. Vallen, wij willen vasthouden. Gerechtvaardigd worden, dat is een vallen. Opdat ge niets meer hebt om u aan vast te klemmen. En dan valt het zo eeuwig mee. Als een ten dode opgeschrevene. Als een door Gods recht gevonniste. Valt in de armen van Christus. Als een vloekwaardige leert buigen in het stof. En mag zeggen, dan mag dit zijn. Hij doet met mij wat goed is in zijn ogen. Maar o God, gij zijt goed, gij zijt goed. Als ik omring door tegenspoed, bezwijken moet. Nee, dan zou ik zeggen, bezwijken mag. Moet je zo'n vraag om bezwijkende genade. Als de haken Gods in je ziel worden gedreven, bezwijken mag. In Paulus hart daalde de hemelse vrede na die 3 dagen in Damascus. Hij heeft over de grond gekropen. Hij kon wel tegen de muur opvliegen. Ja, maar dominee, maar mama, zo hoeft het dan niet. Als je dan in de hemel zou komen, dan zou Saulus van Tarsus naar je vragen, maar wat, hoe ben jij hier gekomen? Is er dan een andere God? Is er dan een andere weg om zalig te worden? Dan vroeg, heb je dan soms een andere Bijbel? Ik vond benauwdheid en droefenis. Ik zou het ieder van u gunnen te ervaren wat Christus straks zeggen zal aan de poort van de eeuwigheid. Dan zal hij zeggen, ik heb u nooit gekend. En ik zou u gunnen dat u dat hier ervaren mocht. In dit leven. Dat hij het tegen u zegt. In uw ziel. Ik heb u nooit gekend. Want dan is er nog tijd. Dat gesmeken zou. O Heere, wie zijt gij? Als ge dan God zijt, maak u dan bekend in mijn zwarte en goddeloze ziel. In het heden der genade kan nog geroepen worden, geef Heer, dat ik u in der waarheid mag leren kennen. Niet meer ik stuiter. Nee, dat is dus niet het toevluchtnemend geloof. Het toevluchtnemend tot Jezus, hoe groot dat ook is. En ik zou zeggen, kwamen we nog maar van zulke mensen tegen, die in droefheid naar God en in honger en dorst naar de gerechtigheid vluchtende waren naar de vrijstad Christus, die hun zaak al meer en meer achteruit zien gaan. Kijk, wanneer daar in zielsbenauwdheid een pleiten op Gods beloften geboren wordt, als daar soms een stil verhoor aan de troon werd gevonden en weggedragen, als daar soms een lieflijkheid en zoetheid in Christus ervaren werd, dan moeten we toch zeggen natuurlijk, dit is wat anders. Dit is wat anders. Niet meer ik. Dat ligt verder. Die pijl die ligt verder. Soms ontmoeten we er nog wel eens een die we zouden willen noemen uitziende. Die zich als het ware de weg der verlossing ontsloten zag. Die met een blik op die borg aan het kruis wel eens uit mocht roepen in ontroering van zijn ziel. Gij zijt toch de Christus, de Zoon des levenden Gods. Maar het gordijn werd gesloten en dan is het toch waar. Goed verstaan is het dan toch waar. Dat zien nog geen hebben is. Al is het ook weer waar. Dat het waarachtig zien des geloofs toch altijd ook enig bezit insluit. Dat kan niet anders. En toch moet ge dan nog zeggen, er blijft een ledigheid in mijn ziel. Een onzekerheid. Een onzekerheid, ja. Want een eerlijk gemaakte ziel van Gods wegen, die kan nimmer rusten voordat ze het uit Gods eigen mond heeft gehoord. En we zouden tegen zulke zielen, als ze hier mogen zijn, willen zeggen, we hopen dat ge onrustig blijft. En dat uw onrust tot uw nood wordt, want ge staat nog buiten de rechtszaal. Uw zondepak werd wel eens opgeheven. U werd wel eens voeder toegereikt, en we zeggen niet enkel kwaad, van die slingerpaadjes waarop God u bracht. Uw schuld werd bij ogenblikken door de liefde bedekt. Maar het is tussen God en uw ziel niet in orde. Ge kunt niet zeggen, de rechter is vader geworden. En ge kunt niet zeggen, ik booswicht ben een kind geworden. Weet ge wat ge nog mist? De vrije toegang tot God. Dat het als het ware, dat het voorrang zo gescheurd is. En dat ge langs die vers en levende weg moogt toegaan. In de toeleiding Gods tot de troon der genade. En wat daar nog achter ligt, dat alles mist ge nog. Ach, de heilige God, doe u dan uw leven maar radicaal verliezen. De heilige geest twiste met u, opdat ge nimmer rust zoudt vinden. Dan daar waar God zelf rust, in dat volmaakte, in dat ontsluiting, in de toepassing van dat volmaakte borgwerk van de Heer Jezus Christus zelf. Geen rust buiten hem, niet meer ik, dat is de echte bekering. Daar is nu het ellendige en arme volk, dat een Heere zich zal doen overblijven, in het armenhuis levende van vrije genade. Kolbrugge die zegt ergens, 10 jaar nadat een Heere mij bekeerd had, nadat ik Christus genade en lieflijkheid had leren kennen, 10 jaar daarna ontzonk mij alles weer. Ik werd al zondiger. Ik zakte in mijn zondigheid en ik scheen daarin te stikken. Ik had heilig willen worden. Ja, dat wil ik ook altijd zo graag. Ik had heilig willen worden. Maar het was alles zo hard als een steen van binnen. Ja, dat is ook zo. Het was alsof ik levend onder een grafzerk lag. Ja, daar weet Gods kind wat. Alsof ik levend onder een grafzerk lag. Die ik moedwillig over mij gehaald had. Er kon geen gebed meer door. En er was ook geen gebed. Kijk, dan valt alles weg. Dan valt alles weg. Alle vorige en zoete bevindingen. Dan valt ook het aanlopen van Jezus weg. Dan ontvalt alles. En dat zijn bange tijden in het leven van Gods kinderen als het vroeger gekende geestelijk leven. Dat toch waarachtig geweest is. Als dat geheel de dood in moet. Dan blijft er geen bekeerd mens meer over. Maar een goddeloze die het heeft opgegeven om ooit nog heilig voor God te worden. En de geest der genade die drijft zulke schuldige, zwarte zielen tot Christus heen en leert ze roepen. Breid uw vleugel uit, want gij zijt de losser. Saulus. Van Tarsen, niet meer ik. Dat is de rechtvaardiging uit het geloof. Die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. De zekerheid van de wedergeboorte ligt in de rechtvaardiging. Als uw ziel waarachtig verslaagt, bekommerde ziel, als in uw ziel de vierschaar wordt opgericht en het gaat om de eeuwigheidsvraag. Hoe kom ik van mijn zonde af? Hoe raak ik ooit mijn schuld kwijt? Hoe kom ik ooit in Gods zalige gemeenschap? God zoekt een gode vijandig volk onder de wet, dus onder de vloek. Zijt ge hier vanmorgen? Hij is voor vloekwaardig een borg geworden. En zijn middelaarshart dat klopt nu. In oneindige liefde voor hen die alles missen. Geen gebed. Geen bevinding. Geen tranen. Alleen des duivels woeden van binnen. Als de Heilige Geest u aanraadt. Wegzink. Er zijn heel wat bekeringen waarbij de mens op de troon blijft. Die blijven steken in het ik leef. Ik leef bevindelijk, of ik leef zo teer, of ik leef zo dicht bij God, of ik leef zo nederig, of ik geniet zo van mijn bekering, of ik leef zo tot Gods eer, of ik leef zo getrouw. Dus altijd ik leef. Maar het arme Sion Gods moet leren beleiden. Ik leef niet meer. Ik ben gestorven. Ik niets. Ook mijn bekering niets. Maar Christus alles. Alles. Ik leef toch niet meer ik. Kijk, en dat wordt nu de beleving van Gods kind. Dat moet nu als het ware in de oefeningen des geloofs worden ontsloten. Worden uitgediept. Worden verworteld. Sterven elke dag. Want het gestorven zijn, zegt Luther, dat is in de praktijk het elke dag sterven. Sterven onder de grond, begraven worden met Christus, om met hem te worden opgewekt, zijn voetstappen te drukken. Christus leeft in mij. Dat is toch het grootste, dat is het wonderlijkste. Daar kan ik eigenlijk ook niets van zeggen. Christus leeft in mij.
is dat niet het wonderlijkste wat er in een mensenleven gebeuren kan? Zijn Zoon in mij te openbaren, dan zingt de kerk. Gij zijt de deel mijner erven, de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Christus leeft in mij, want het waarachtig geloof is een geestelijk zien van Christus, een ingeënt, de sappen ontvangen uit die levende wijnstok, door de bediening des Geestes, eeuwig wonder, vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus. Christus leeft in mij. De oude mens moet hier sterven. Het vlees wordt gekruisigd. De zonde gehaat. Dat is het leven voorbij het kruis. In de ontsluiting van het verbondsleven met een drie-enig God. In het beleefde kindschap. In het wegdoen van het voorhangsel. In het openkomen te liggen van de weg in het heiligdom. De tafel der toonbroden wordt onze tafel. De zevenarmige kandelaar verlicht ons. En het gebed stijgt op de verdiensten van Christus. En wij zijn als het ware omgolfd door den eeuwige Jehovah. Ik een kind. Van God bemind, gemerkt met bloed, aan oor en voet. Christus leeft in mij, mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. En dan wordt de ware vrede in onze ziel geboren. Christus leeft in mij en ik mag, als Johannes op Patmos, liggen aan Christus hart en de liefde kloppingen van zijn eeuwig ontfermend hart horen. Niets, o Jezus, dan uw bloed geeft mij vrede voor het gemoed. Nu is dat bloed toegepast en de Christus omhelst. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Ik leef, doch ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. God verlene u deze genade uit de volheid van die eeuwige middelaarsvolheid. Sterven, een waarachtig, geestelijk, bevindelijk, smartelijk sterven, maar dan ook een waarachtig, geestelijk, bevindelijk, een leven in hem, op wiens hoofd eeuwiglijk de gloriekroon bloeien zal. Amen. Laat ons bidden en danken. Wilt gij, o God, voor en achter ons toesluiten, want wij kunnen tot u niet naderen? Wilt zegenen wat van u was, verbranden wat van ons was, en die waarachtige bekering uit vrije genade nog schenken. Dat u de zieken gedenken, die oude vrouw die in het ziekenhuis verkeerde. O Heer, wil nog doorhelpen, kan zij naar het lichaam, maar
Doe ons ook bedenken wat zal het ons baten. Beter worden, harder worden, onbekeerlijker worden. O God, dat op het ziekbed de noodschreeuw omhoog mocht gaan, Heer. Genees mijn ziel. O, geef een zonde zieke ziel, Heer. Geef een verbrijzeld hart, o God. We kunnen er niet eens om vragen. En we willen het niet eens hebben, maar o Heer, onwederstandelijk, om niet Heer, om des bloeds wil alleen, wil ons vanavond nog hier samenbrengen, om uw zelfs wil. Amen. Psalm 145, vers 6 en 7. Psalm 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En het zevende vers. De Heere bewaart de ziel die hem bemint. Psalm 145, 6 en 7.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.